Want ik denk, we hebben niets te doen als je niet Gods stem gaat leren begrijpen om te weten wat hij van je vraagt. Maar ik denk, we allen kennen de Bijbeltekst in Johannes 10, waar Jezus zegt, mijn schapen kennen mijn stem en ze volgen mij. Dat is een bekend tekst. Nou, ten eerste is dat ook natuurlijk zo dat als wij een woord van God horen, als dat gesproken wordt, waar je ook het woord mag ontvangen, dat God zegt in ons, als zijn geest in ons woont, dan is daar een erkenning van als we horen, maar dit is hij, dit is van God. He, dus wij mogen vertrouwen op Gods geest in ons, die ons leert om te onderscheiden wat van hem is en wat niet van hem is. Dus daar hoeven wij niet voor. Wij hebben niet nodig, wij gaan niet, jij gaat niet één dag in de hemel kan staan en zeggen van, heren, maar ik dacht dat het zo was, ja want Arjan heeft dat zo gezegd. Dan zegt hij, luister, als ik met jou te maken heb, heb ik het met jou te maken. Met Arjan op dit moment niet, die spreek ik wel zelf. Weet je? Maar God geeft zijn geest aan ons dat wij mogen erkennen wat van hem is. Zodat wij iedereen ook verantwoordelijk zijn voor wat wij geloven. En God houdt ons daarvoor verantwoordelijk, maar geeft ons ook alle middel daartoe. Hij wil ook alles voor ons doen dat zijn geest ons in alle waarheid mag leiden. Jezus zei aan zijn discipelen, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet verdragen. Ik dacht, dat is altijd een mooie afsluiting voor een preek, hè? Als je bij het eind van je dienst moet zeggen, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet verdragen. Maar de geweldige belofte van Jezus, dat hij zegt, maar wanneer de geest komt, de geest der waarheid, zal hij jullie in alle waarheid leiden. Maar de broeders, denk daarover na. Want wij komen uit de duisternis waar je niks van God weet. Je had je eigen idee van het is zo en zo. En ineens komt er een moment dat je in het licht komt. En het licht betekent je ziet ineens. Nou, we zien natuurlijk ons eigen hoe ver we van God zijn. Maar God wil dat we niet ons daar zelf daardoor, hè, wat ook vanmorgen al gezegd is, het gaat niet om veroordeling. Maar dat ik mag beseffen van, nou Heer, als ik zo zondig, zo ver van die weg was, hoe groot moet uw verlossing dan niet wel zijn? Want uw verlossing is nog groter. Hè, waar de zonde evenwel toenam, is de genade te meerder geworden. Ja? En dat wil God dat wij gaan zien. Maar dus die belofte, dus dan begin je op een wandel met God. Ergens, nou ik vond het zo'n mooi voorbeeld. Gerard vanmorgen zei, van die baby. He, die miljoenen klanken hoorde en dan duurde het 6 maanden om te zeggen van papa of mama. Vond een geweldig mooi voorbeeld. Maar ook nou begin jij in je christelijk leven op die wandel. Jij mag God, en nou zegt hij, mijn schapen kennen mijn stemmen, ze volgen mij. Nou, en nou weet je ergens, jij mag een weg met God gaan wandelen. En we gaan hem steeds meer en meer leren kennen. Steeds meer en meer verandert hij ons. Steeds meer en meer leren we zijn wegen begrijpen. En het geweldige is daarbij dat wij daardoor, je zou denken van, Heer, u hoeft me nou verder niet te leiden, hè? Ik weet nou al zoveel, nu kan ik het wel. Maar in het geestelijke leven is dat hoe verder je komt, hoe meer besef je van, hier moet ik God voor vertrouwen. Maar het is ook niet zo dat God ons zo afhankelijk wil maken dat we net als robots zijn. Hè? Dat we niets meer kunnen besluiten zelf. Er was een keer iemand die zei van, ik wil God voor alles vragen, want ik wil alleen maar echt wat hij wil. Hè? Dus die staat voor zijn klerenkast, die man die zegt, Heere, wat wil je dat ik aandoe vandaag? En hij voelt dat God tot zijn hart spreekt, luister, ik ben je vader, niet je moeder. Ik wil maar gewoon ermee zeggen, weet je, er is iets wat God ons wil leren, waar wij zelf ook, God wil dat wij volwassen worden. En volwassen betekent dat we ook beslissingen nemen en dat wij verantwoording hebben voor onze beslissingen. Daar hebben wij verantwoording voor. Maar God wil ons daardoor leiden door zijn geest. Maar hoe kan het nou dat het zo moeilijk is voor ons om zijn stem te begrijpen? Als hij zegt, mijn schapen kennen mijn stem en ze volgen mij. Waarom hebben we daar zo moeite mee? Nou, ik dacht aan de gelijkenis van de saaier. Dat is een heel bekende, hè? De saaier zaait bij de weg. En sommige van de zaad bij de weg kwamen de vogels. die at het allemaal op. Sommigen in het rotsachtige gedeelte. Sommigen tussen de dorens. En anderen op vruchtbare bodem. Nou, ik bedoel, wij zitten hier en dan denken we van... Ja, die bij de weg, dat zijn die ongelovigen, weet je wel. En die op de steenachtige, nou, dat zijn die van die gemeente. Die hebben absoluut geen diepte in hun of zo. En die van de dorens, nou, dat zijn weer die. Kijk, die allemaal zorgen, zo die gemeente. Oh, Heere, dank u, wij zijn op vruchtbare grond. Maar ik geloof dat dat een conditie is van ons hart. Wat er niet beschrijven, de verschillende fases. Als ik het niet begrijp, komt de duivel en hij steelt al die waarheden weg. Weg is het. Anderen hebben niet diepte in onszelf. Het bodem is eigenlijk wat Gerard vanmorgen ook beschreven. Die gebrokenheid is nog niet gekomen. Dus dat woord, dit kan geen wortel vatten. Wortel maken in onze harten. Wortel schieten, hè. Dus is er voor de tijd, ik neem het met blijdschap aan. Ik vind het mooi, ik vind het geweldig. Maar toch heeft het zijn uitwerking niet. En dan de derde is weer waar ons hart of ons leven de toestand is. Ach, je maakt je zo zorgen over je levensonderhoud en dit. Hoe gaan we dit doen en dat doen? Of zelfs ook ben zo bezig met de wereldse dingen. En al die dingen die mij, waar ik eigenlijk misschien mijn vlees aan plezier heeft. Het hoeft niet eens nog direct grote zonde te zijn. Maar gewoon de wereldse dingen, de tijd verdrijven waar iedereen maar zo mee bezig is. En ze verstikken het woord van God. Zo kan ons hart ook zijn. Maar God wil natuurlijk dat wij vruchtbare bodem zijn. En dat vind ik zo mooi, want ik denk dit is wat God ook bezig is om te doen. Ook door dit wat Gerard zo deelt. Hoe God ons tot gebrokenheid wil brengen. Opdat zijn woord in ons val en vrucht kan dragen. Nou, ik heb daar zo'n verlangen naar. Ik heb zo'n verlangen naar dat mijn leven mag vrucht dragen. Weet je, toen ik in Zuid-Afrika was, en toen heb ik op een gegeven moment had ik de Heer gezegd, Heere, ik zal u volgen, maar ik vraag u één ding. Op grond van die keuze die ik maak om te gaan, wil ik je vragen dat tenminste één persoon meer in de hemel gaat komen. Ik denk die verlangen om vrucht te dragen, is iets wat God in ons heeft gelegd. Je ziet dat Jezus aan het eind van zijn bediening hier op aarde, ik ben bezig bij ons in de gemeente met de serie over het Matthäus evangelie, en dan komt Jezus in de laatste week, in de week waar hij gekruisigd wordt, of aan Betanië onderweg naar Jeruzalem, liep hij bij die vijgenboom langs. En hij vond er geen vrucht aan. En dan staat er, Jezus vervloekte die boom en hij verdorde opeens. Waarom zien we dat God zoekt vrucht? God heeft jou geschapen dat je moet gaan vrucht dragen. Blijf in mij, hè, wat vanmorgen ook al gezegd. Opdat je mag vrucht dragen en dat je vrucht mag blijven. Dus het staat in onze DNA. De nieuwe wederom geboren DNA. Hè? En in het gevallen mens natuurlijk ook vrucht des doods. Maar God wil dat wij vrucht des levens. Het is Gods plan. God heeft niet jou hier op aarde gezet. God heeft niet, toen jij geboren werd, heeft hij niet de engelraad bijeen geroepen en gezegd, oh jongen, wat is er nu gebeurd? Want hier, ik weet niet wat ik met die persoon ga doen. God heeft jou precies gepland zoals je bent. God heeft wegen voor jou voorbereid. Goede werken. Voorbereid op dat wij erin mogen wandelen. Wandelen. Dus die wegen, die zijn er. Maar ja, dan komen we. Ik moet ze vinden. Denk ik, Heere, hoe kom ik op die weg? Hoe vind ik die dingen die u voor mij heeft? Want daar gaat het een beetje. Daar gaat het een beetje om. En ik heb eigenlijk maar één tekst. We komen misschien bij anderen, maar ik heb één tekst waarvan uit ik daarna wil kijken. En dat staat in Lucas hoofdstuk 9. Lucas hoofdstuk 9 en vers 23. En hij zeide tot allen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Ik lees het voor de context nog even verder. Want iedere die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen.
Maar iedere die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zichzelf schade leidt? Want een ieder die zich voor mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des Mens zich schamen wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de engelen. Tot zover. Oké. Nou, de tekst begint en dan staat, en hij zeide tot allen. En een van de andere evangeliën staat, hij riep zijn discipelen tot zich en de menigte. Dus of Jezus met deze stelling wil duidelijk maken, luister. Dit oproep, deze oproep, gaat uit aan iedereen. Hè? Nou, niet iedereen reageert er natuurlijk op. Maar dit oproep gaat uit aan iedereen. Ik denk, voor mij was het altijd een vraag, mensen vragen, wil God dat ik voor hem ga werken? Wil God dat ik voltijds voor hem ga? Nou, persoonlijk denk ik dat in principe God iedereen roept om voltijds voor hem te leven. Dat is vanmorgen ook al gezegd. Behoren wij aan Jezus, geheel en al. En mijn baan, die ik dan heb, dient eigenlijk tot financiering van mijn taak in het koninkrijk. Dus dat is even een andere gezicht. En als God daarbij mij wil gaan roepen om mij vrij te zetten, dat ook mijn tijd, mijn kracht met leiden, ga inzetten in zijn voltijdse dienst, dan is dat een stap waarin hij mij zal leiden. Ja? Maar eerst eens om dat te beseffen. Jezus roept allen en vraagt, wil jij? Wil jij? Roep allen, mij en jou. En voor mij was het, weet je, de moment toen ik tot bekering kwam. Ik kwam tot bekering 26 jaar geleden, bijna 27 jaar geleden in Zuid-Afrika. Ik ben ook gereformeerd opgevoed. Ik heb iedere zondag naar de kerk, je weet wel hoe dat is, hè. Het was geen verplichting, maar je moest wel gaan. Ja? Twee keer per iedere zondag, weet je. Maar ik kon in het leven van mijn ouders zien, kon ik zien dat het echt was. Weet je, ik kon zien dat voor hun het was echt. Mijn moeder, als ze staat te afwassen, dan zong zij, neem de wereld, geef mij Jezus. Wereldvreugde had laatst voorbij, dan rolde de tranen over haar wangen, weet je. En het was niet omdat ze zoveel moest afwassen. Maar het was, omdat wij als kinderen konden we echt proeven, zij had Jezus lief. En ik wist ook, als jonge man, ik had dat niet wat zij had. Ik was hier wel overtuigd. He, op het catechisatie was ik ook een paar keer heel trots erop dat ik de dominee erop kon betrappen. Dat hij iets verkeerd uit de Bijbel zei of een verkeerde tekst aan al zegt. Nee, dominee, dat staat ergens anders. Weet je wel, was ik heel trots op. Ik dacht van, als ze mij gaan, ze beslissen. Als ik nu naar de hemel ga, laat ze mij beslissen binnen. Want ik wist beter dan de dominee. Weet je wel? Maar ik had geen vrede. Ik had geen vrede. Dus ik had één verlangen in mijn leven en dat was, ik wil rijk worden. Ik dacht, voordat ik 30 ben, wil ik miljonair zijn. Dus ik ben gaan studeren voor registeraccountant. En ik was dat afgestudeerd toen ik 23 was. Als registeraccountant. Nou, dan ligt het aardig voor je open om echt goed grof geld te gaan verdienen, om het maar zo te zeggen. Ja? Maar God had andere plannen met mij. Want vlak de laatste jaar, vlak voor ik kwalificeerde, werd ik geconfronteerd door een zusje van een van mijn vrienden. Die was tot geloof gekomen en die zei aan mij, Eddie, als jij nu sterft, waar ga je heen? En ik zeg, nou, ik denk naar de hemel. Ze zeggen, waarom zou jij naar de hemel gaan? Ik zeg, ho, ho, ho. Hè, kijk eens, je hebt hier iemand die al heel veel zondagen in de kerk was. Oh, maar de duivel ook, zegt ze. Hij mist bijna geen dienst. Hij wil zien wat gebeurt bij Christus. Oeh, oké. Okay. Ja, maar wacht even. Ik zeg van, ik geloof. Oh, ze zegt, maar de duivel ook. De Bijbel zegt, de demonen geloven en ze sidderen. Ze geloven misschien nog beter dan jij, want hij was in de hemel met God. Voordat hij eruit geschopt is. Oh. Ja, ik zeg, maar ik heb de Bijbel al doorgelezen. He, want dat was zoiets wat gebeurd was. Zo'n uitdaging op school in Zuid-Afrika. Het zal Marius ook weten, dat zeggen de meesten, ik ben christen. Nou, als je aan iemand in die tijd, ook 20 jaar geleden, als ik aan iemand zeg, ben je christen? Dan zeg je, natuurlijk, wat dacht je, een boeddhist? Weet je, maar wederom geboren is nog weer wat anders. Ja, en in die tijd, ik zie het vandaag als vrucht van mijn moeders gebeden. Had ik ook aan mijn vrienden. Hè, wij deden verschrikkelijkste dingen. We gingen later met drugs experimenteren en weet ik veel wat allemaal. Maar
We zeiden wel, ja, wij willen niet de naam van Jezus gebruiken. Ik had nog zo'n regel ingesteld op school van ons vriendenclub. Als iemand de naam van de Heer eindelijk gebruikt, mocht iedereen die hem horen hem een hou op de arm geven. Nou, het was heel snel opgelost want, en het was wel grappig. Maar ik zie dat vandaag als vrucht van mijn moeders gebeden. Weet je, en ik kende de Heer helemaal niet. En toen ook gezegd, ja, we gaan de Bijbel lezen. Ja, 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 zegt iedereen, dat gaan we doen. Ik zeg, oké, morgen, dan doe je, zeg je, wat heb je gelezen en waar het staat? Onder mijn vrienden. En toen, en ik zeg, dat ga ik ook doen. En over een tijdperk van 2 jaar heb ik de hele Bijbel doorgelezen. Ik was 15, 16 jaar oud. Nou, ik dacht, die Bijbel ga ik van nu af aan van 1 kant kennen. Weet je wel, vanaf die kant, zo in mijn kast. Want nu heb ik hem ja gelezen. Maar die moet ik bewaren. En wat gebeurde? Ik had een jonge herdershond. Kwam op mijn kamer. Die hond was 6 maanden oud. Had tanden gekregen. In die tijd. En ik kwam op mijn kamer. En het woord Gods lag verspreid over mijn hele kamer. Had mijn hond mijn Bijbel opgevreten. Het is letterlijk gebeurd. Weet je, het gevoel van je hebt een ticket voor het meest belangrijkste wedstrijd. Nederland, Duitsland, finale, WK. Stel je voor, jij hebt een ticket, VIP-box. En de hond vreet het ticket op. Zo voelde ik mij, want ik dacht, die Bijbel, als ik dan bij de hemel kom. Als aan mij vragen van waarom ze bij, oh, ik heb de Bijbel gelezen. Hier, deze Bijbel. En toen zei die meisje aan mij. Zeg maar, de duivel kent ook de Bijbel, alle talen van de wereld uit zijn hoofd. En toen besef ik, ik moet iets meer hebben dan de duivel. Weet je, en aangespoord door dat vraag ging naar zo'n huiskringen en zoeken. Op de avond werd ik geconfronteerd door een predikant die echt bediening van evangelist had. Wat is Jezus in jouw leven? Wie is hij? En op die avond heb ik, ik werd zo geraakt. Ik werd zo, God, ik merkte zo dat God aan de deuren van mijn hart klopte. En ik zei gewoon, hier ben ik, Here. Hier ben ik. Maak met mijn leven wat u wil dat het moet zijn. Nou goed, er was geen donder in de lucht. Mijn haar ging niet rechtop staan, maar mijn leven was totaal veranderd. Vanaf die dag wist ik zeker, als ik nu sterf, ben ik in de hemel en ga ik bij God leven. Niet om enige iets goed wat ik heb gedaan, maar om wat Jezus heeft gedaan. Maar ook vanaf die dag wist ik ergens dat God mij wil gebruiken in zijn dienst. Maar ik wist niet hoe. Ik wist niet wat. En ik geloof dat ook vanmiddag hier onder jullie velen zijn die in zo'n positie. Jij weet ergens, jij weet dat God jou wil gebruiken. Maar je weet niet hoe. En weet je, en ik heb mij voorgenomen, ik ga mij uitstrekken, ik ga mij laten toerusten. Jullie doen dat hier in de Bijbelschool. Ik ga zoeken, maar ik ga wachten dat God mij het duidelijk maakt. Ik ga hem ook heel specifiek vragen, ik ga hem zoeken. Ik ga niks forceren. Maar ergens binnen in mij wist ik dat. Nou, om eerst te beseffen, hij roept ook mij. En in deze tekst zegt hij, indien iemand achter mij wil komen. Zie, Jezus roept ons om te gaan leven, niet voor onze bediening, of onze zendingorganisatie, of onze kerk. Hij zegt, indien iemand, of hij wil iemand mijn leer volgen, mijn theologie, zoals ik de eindtijd zie, of zoals ik de positie van Israël zie. Of zoals ik, deze Bijbelstudie, of dit, zelfs gebed, of de gaven van de geest, of wat dan ook. Hij zegt, indien iemand achter mij wil komen. Jezus wil volgen. Want het gaat hem natuurlijk om een relatie. Om een relatie. En weet je, het gaat om hem, de koning. Jezus de koning en zijn koninkrijk. Wij bidden in onze Vader, uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk, dit wat God wil doen. Zijn invloedsrijk. En altijd weer zal God ook door gebed onze harten gaan doorgronden. Een van de gebeden dat ik zelf het meeste bid is, doorgrond mijn hart, o Heere. En kijk of er in mij een schadelijke weg is. Een schadelijke weg voor mezelf, een schadelijke weg voor die mij toehoorders, een schadelijke weg voor mijn familie, voor wie dan ook. Kijk en leid mij op de weg van de eeuwige leven.
Want weet je, het probleem is dat mijn hart zal mij wel bedriegen. Arglistig is het hart boven alles. Boven alles. Ik heb me wel eens gevraagd, is de duivel meer arglistig? Als ik staat hier in Jeremia 17 vers 9, het hart van de mensen boven alles. Weet je wat ik geloof? Ik geloof dat er is één verschil, wat de duivel niet doet, wat onze harten wel doen. En dat is onszelf misleiden. De duivel weet de verschrikkelijke dingen die hij doet. En het moord en diefstal en bedrog. Hij is doelgericht bezig kapot te maken, te doden, te roven, te bestelen. Maar mijn hart bedriegt mijzelf. Mijn hart zegt aan mijzelf, ach, dat is oké. En oh, nu ben je zo geweldig. En doe het maar zo. En dat is toch goed. Daarom dat de mens zo makkelijk een wetticistische hoedje op kan doen. Zelfs als gelovige. En dat is in alle kringen van christenschap is dat een gevaar. Want wat is de wet? De wet zegt, ik moet het doen. Dat zegt de wet. Dus ik ben verantwoordelijk. Ik draag de las. Ik moet het waarmaken. Daarom wordt het zo moeilijk. Genade zegt, een ander doet het voor mij. Weet je wat iemand zegt? Weet je wat genade is? Genade is Jezus die het voor ons doet. De wet zegt, je kan het ook zo zeggen. De wet zegt, God doet zijn deel. Daarna moet ik mijn deel doen. En dat is zo zwaar. Genade zegt, God doet zijn deel. Daarna doet hij mijn deel. En dan behandelt hij mij alsof ik het zelf gedaan heb. Dat vind ik geweldig. Jezus kwam naar deze wereld. Hij nam jouw schuld, jouw zonde en mijn zonde op hem. Stierf. Schenk ons in hem. Nam ons oude leven mee aan het kruis. Schenk ons nieuwe leven. En in die nieuwe leven behandelt hij ons in Christus als nieuwe mensen, alsof hij nooit die oude verkeerd heeft gedaan. En wil ons belonen. Ik begrijp dat in Openbaring, die beeld van de oudsten in de hemel, die hun kroon aan de voeten van Jezus neerleggen, zeggen, Heere, die kronen behoort u toe. Maar dat is genade. En dat is de weg die God wil dat wij gaan wandelen. Nou, voor ons harten om dat te ontvangen, om dan zijn stem te ontvangen. Weet je, dit is zo anders als je de hele tijd het gevoel hebt, wat moet ik doen? En als ik het niet doe, ben ik niet goed genoeg. Dan zie je al bij het navolgen van Jezus, is het probleem de toestand van ons hart. Of je dit kan ontvangen. Wat hij aan jou wil, aan jou en mij wil zeggen. Maar goed. Nou zeg hij, zodra iemand achter mij wil komen, dat is nog wel een weg erheen. Die verloochenen zichzelf. Die verloochenen zichzelf. Het kost een prijs. Het is niet zo, genade is gratis, maar niet goedkoop. Het kost ons een prijs. Je kan niet, weet je, en ik wil niet gehameren op het prijs. Want als wij het, ik denk als wij het prijs zou zien, of als wij het beloning zou zien, dan is het prijs niets. Iemand zei eens een keer aan mij, ik was net in Nederland hier 3 jaar, begin 90e jaren. Iemand zei, oh Eddie, wat geweldig. Hè, dat jij je beroep hebt opgegeven om voor de Heer te gaan werken. Oh, de Heer zal jou vast al heel veel belonen. En ik keek naar die persoon en ik zei, weet je, ik zeg, als ik eraan moet denken dat Jezus God was en zijn heerlijkheid zich van zijn heerlijkheid heeft ontdaan, alles in de hemel achter zich heeft gelaten om hier een mens te worden.
En niet zomaar een mens, niet een koning hier, maar een dienaar. De voeten gewast van zijn discipelen. En gehoorzaam is geworden om te sterven de dood aan het kruis. En dat voor mij. Ik zeg dan vind ik het moeilijk om te denken dat ik hem een offer te kan brengen die hem te groot zou zijn. Dan vind ik het eigenlijk, wie heeft dat eens gezegd? Ik denk het was Jim Elliot, die naar de Oka-Indianen ging. Die gezegd heeft, he is no fool who gives up what he cannot keep. Hij is geen gek of geen idioot die opgeeft wat hij in ieder geval niet kan behouden. And therewith win that which you can never lose. En daarmee winnen wat je nooit weer gaat verliezen. Weet je, dus als wij praten over het verloochenen van onszelf, dan is dat relatief eigenlijk. Maar toch is het een realiteit. Want toch doet het pijn, toch zit onze wezen, zit er alles aan vast. Weet je, en ik was enthousiast voor de Heer en iedereen vertellen, mijn vrienden allemaal vertellen, je moet je bekeren, je moet naar de Heer komen. En ik mag God dank zeggen dat 9 uit 10 van mijn vrienden zijn tot bekering gekomen. Maar ik weet nog dat bij mijn werk, ik ging mijn klerkschap. Ik moest 3 jaar klerkschap werken, hè. En verkondigen van wat Jezus voor mij is en vertellen. En één dag zei ik nog aan een collega, ik zeg, George, ik zeg, als ik eraan denk dat zoveel mensen verloren gaan. Alleen omdat ze niet weten wie Jezus is. Ik zeg, dan wil ik als Jesaja, als hij God hoort, die zeggen, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? Dan wil ik zeggen, hier ben ik, Heere, zend mij. En op dat moment kreeg George een telefoontje. We waren in het kantoor, hij zegt, ik moet even. En ineens stond ik alleen in. En op dat moment voelde ik hoe God mijn hart aanraakt. En het was mij zo reëel. Ik weet niet of God mij in de geest naar hem toe nam en of God bij mij kwam. Ik weet het niet eens. Ik voel dat God mij zei, is dat zo, Eddie? Is dat zo? Weet je, en ik zat er. Ik weet niet hoe lang dat duurde. Maar ik ging denken over iedereen die mij kostbaar was. Ik ging denken over al mijn ambities. Voor alles wat ik zo graag wou doen. Ik ging denken over het mooie land Zuid-Afrika. Met zijn prachtig weer. En op een gegeven moment zei ik, het is goed, Heere. Het is goed. Zend mij. En het heeft nog een tijd geduurd. Ik weet niet hoe lang daarna het was. Misschien een half jaar, misschien een jaar, maar de moment kwam. Weet je, en eigenlijk moet ik zeggen dat het is geen vergelijk wat ik heb opgegeven voor dat wat ik heb mogen krijgen. Alle geld in de wereld zou ik niet willen hebben voor het leven dat ik met God mag hebben. En dit leven, Jezus meent het als hij zegt, wie achter mij wil komen. Hij zegt, want ik geef leven en dat in overvloed. Dat meent hij. En weet je, het is er voor jou. Het is er. Er is een plan dat God voor je hebt, een roeping. Een werk dat God door jou en mij wil doen. En die werk is niet, het is niet een werk van door ons alleen en hij doet daar een paar dingen en ondertussen, ach, kan ik maar leven en doen zoals ik wil. Nee, dat houdt heel nauw met elkaar samen. Christus wordt in ons gevormd. En hoe meer dan komen wij, tot een heerlijke, wat noem je dit? Onafhankelijke, afhankelijke leven met God. Waar we steeds meer op hem ingesteld geweest. En ik denk het probleem is een beetje niet zozeer dat Gods stem niet duidelijk klinkt. Ook niet dat het is niet zo ingewikkeld om God te begrijpen. Maar het probleem zijn de vele andere stemmen die we horen. Het is of je in een kamer zit, stel je voor, je zit in een kamer en... Nou, vandaag hebben we heel veel natuurlijk heel veel ook visueel. Maar stel je voor, je zit daar en er is kabelverbinding met televisie of zo. En alle 32 of 50 kanalen, je hebt allemaal televisies rondom je. Ze zijn allemaal aan. En nou zit je daar. En jij probeert Gods stem te horen. Je denkt, oh, dat is wat interessant. Ah ja, dat is mooi voetbal. Oh, dat is ook een interessante bespreking. Daar moet ik liever niet naar kijken. Ik kan er gek van worden, of niet? Begrijp je die baby, die al die geluiden hoort? Waarom het zo lang duurt om dan te zeggen, papa. Ik denk, dat is de volgende dat Jezus zegt. Indien iemand achter mij wil komen. Verloochenen zichzelf, daarmee begint het. Een absolute keuze. Neem eens een kruis op. Zijn kruis. Het eens mijn kruis. Weet je, in het kruis van Jezus, wat betekent dat? Waarom? Gaan we alsjeblieft naar Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12 en vers 31. Nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. Dus let eens op wat Jezus hier zegt. Jezus zegt, luister jongens, het moment is aangebroken. Het moment waarop Jezus de wereld redde. Het moment waarop Jezus de macht van de duivel verslaat. Nu, zegt hij, gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En hoe gebeurt dat? Hij zegt, en als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Wat was de dood van de aarde verhoogd? Aan het kruis. En hoe gaat hij het doen? Hoe gaat hij de mens verlossen uit de houvast van de duivel? Hij zegt, op het moment dat ik van de aarde verhoogd ben, zal ik wat? Zal ik? Allen tot mij trekken. Dus op dat moment nam God de Vader de gehele mensheid, allen staat daar, let wel. Betekent dat allen gered zijn? Nee, maar het betekent wel dat de mogelijkheid bestaat voor iedereen. Ja? Dus allen tot mij trekken, op dat moment, dit mens, dit zondig mens, waar de duivel zijn invloed over heeft, die niet kan nee zeggen tegen de zonde, die niet kan nee zeggen tegen leven voor zichzelf, die niet nee kan zeggen tegen leven voor de vlees, er zijn vleeselijke lusten, die niet kan nee zeggen tegen leven voor wereldse rijkdom, wereldse roem, wereldse macht. Die mens, die kennen wij allemaal, toch? Misschien moeten we hem leren kennen. Maar dan weten wij, hij moet naar het kruis. Weet je, maar die Eddie die zo was. Ook ik mocht in Jezus. Ook die na mij, trok hij naar hem toe. Ik zal allen tot mij trekken. Op dat moment nam God de Vader ons allemaal en plaatste ons in Jezus aan het kruis. Nou, hoe kan dat? Wij leven 2000 jaar na die tijd. Hoe kan dat? Wij komen toch allen uit Adam? Eva is uit hem gehaald. En dus onze genen, als je het wil, die zitten al reeds allen van al de hele mensen. Dus God moest alleen Adam nemen en zet hem in Jezus. En Jezus stierf aan het kruis en met hem Adam, of jij en ik. Dus dat oude, dat zondige natuur waar de duivel de invloed heeft, waar hij zijn macht over heeft, stierf met Jezus aan het kruis. Kun je begrijpen waarom de Bijbel zegt, als de overste, als de boze macht, als de duivel, als ze dit wisten,
had ze de Heer der Heren niet gekruisigd. Want de duivel heeft in principe die hij de macht over had, gedood. Daar heb je niks aan. Een leger dat dood is. En we stierven met Jezus aan het kruis. Op dat moment wordt de macht van de duivel over jou en mij, over de mens, vernietigd. En de macht van de zonde. En Jezus stond op uit de dood, omdat hij nooit heeft gezondigd. En wij met hem. Wij met hem. In nieuwheid des levens. En het oude natuur in het graf dood. Nou, betekent het nou dat als ik dan met Christus, dat betekent dat ik dus niet meer zondig. Nee, dat heb ik niet gezegd. Als je dan nu nog zondig, als je dat wederom geboren bent, dan is het tegen natuurs. Het is niet meer het normale gang van zaken. Okay, en daarom zeg Jezus ook nou, neem jouw kruis op. Neem je kruis op, weet. Hij zegt, en dat is ook vanmorgen al gezegd, blijf in mij. Waar zijn wij in hem? Aan het kruis. Zijn wij in hem? Blijf in mij. Dus dat oude moet daar blijven. He, ons leven lijkt zoals een van die films die je terugdraait, weet je wel? Heb je zo iemand duiken in het water en gjoe, komt hij weer achteruit terug. Zo gaan wij soms, joeps, weer vol helemaal in ons oude leven. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Snap je van, wij moeten gaan leren, wij moeten ons vertrouwen gaan zetten. Ik neem mijn kruis op en ik zeg, Heere, ik vertrouw op het kruis. Ik vertrouw op dat u mij aan het kruis hebt verlost. U bent niet alleen gestorven om mijn zonde te vergeven. U bent gestorven om mij te verlossen, om mij een nieuwe leven te geven. En dan zegt hij ook verder, in ons tekst in Matthäus of in Lucas 9, zegt hij, neem zijn kruis op dagelijks. Dagelijks. Weet je, dus het gaat, is niet iets eenmaligs. Het is een levensstijl van leven met Christus. Ik vind het dus een verschil. Vaak is dit, als wij dit niet hebben gezien, als jij niet hebt gezien, weet je dat je oude leven met Christus gekruisigd was. Dan zijn we, ja, we geloven wel. We zijn ook wel overal met heel veel eens. Maar we leven eigenlijk nog gewoon zelf. We doen eigenlijk nog steeds wat wij willen. En dan vragen we God om dat te zegenen. Ja, weet je, dan is de stem van jezelf is nog zo sterk, dan moeten we niet verbaasd zijn dat je ook moeite blijft houden om God werkelijk te begrijpen. Weet je, hoe belangrijk was het voor mij om dit te zien? Want ik had zo'n passie om rijk te worden. Man, ik was al op universiteit, was ik al begonnen met mijn vrienden zeggen, nou, geef mij maar iedereen zeg maar 20 euro per maand. Ik ga het voor jullie beleggen op de aandelenbeurs. He, we zijn al begonnen geld uitlenen. En ik had zo'n belastingfirmaatje opgericht. Het was nog heel klein, maar ik ben begonnen. Had ik zo'n advertentieslogan. Nou, ik schaam me vandaag als ik eraan denk. Maar vertel het maar niet verder. Maar weet je wel van, are you worried about your tax? He, maak je zorgen om je belasting? Are you worried about your tax? Relax, let Eddie do your tax. Weet je, ik wou bijna zeggen copyright, hè? Dus betaal als je het wil gebruiken. maar weet je, voor mij, dit was zo sterk in mij. En weet je wat, ik zal die dag nooit vergeten dat ik in die dienst zat. En ineens zag ik dat. Ik kreeg openbaring van wat er aan het kruis was gebeurd. Ik zag wat Paulus zei, het liefde van Christus drenkt ons. Waarom? Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één is voor alle gestorven. Ja, daar zijn we mee eens. Jezus is voor ons gestorven. Hè, maar het is alsof Paulus het kruis zag. Hij zegt, en voor allen, daar staan er, één is voor allen gestorven, dus zijn zij allen gestorven. Dus Paulus keek naar het kruis en misschien met zijn innere oog zag hij maar niet alleen Jezus aan het kruis, ook ik. Ook ik. Maar niet alleen ik, ook jij.
Hey, jongens, hoe kan je nog in het oude leven? Je bent gestorven met Jezus aan het kruis. Begrijp je? Het enige dat nodig is voor men om dat te zien. Dus ik zag, hey, die Eddie en mij die zo alleen maar rijk wil worden en voor zichzelf, die is dood. Die is dood. Oh. Dus ik besefte, hey, ik wil opspringen in die dienst. Ik wil opspringen. Ik wil zeggen, ik ben dood. Weet je? Watts Manee heeft dat geschreven. Vertel dit naar een vriend toe gingen. Hè? En die vriend die keek hem aan. Wat bedoel je, weet je? Maar als je dat ziet, dat gaat zoveel kracht vanuit. Want als ik daaruit liep bij die deur. En nadat ik dat heb gezien. En ik blijf leven voor mezelf. Ik blijf als mijn motivering, ik wil rijk worden, ik wil dat, dan erken ik niet wat aan het kruis gebeurd is. Ik neem mijn kruis niet op. En dat betekent niet dat, we moeten allen in de klooster en je mag niks meer verdienen. Dat betekent het helemaal niet. Het betekent dat vanaf dat moment, ik mag wel geld bezitten, maar die geld mag mij niet bezitten. Ik mag wel, dat als God mij een baan leidt en zegt, in die richting wil ik je willen gaan gebruiken, dan mag ik dat wel doen. Daar een carrière, maar die carrière mag mij niet bezitten. Want ik ben daar vrij van. En het maakt mij voor mijn leven niet uit of ik busconducteur of directeur ben van een of andere grote maatschappij. Want eigenlijk leef ik voor een andere koning. Ik neem mijn kruis op, dagelijks. Weet je, en daardoor gaan we eigenlijk dus andere stemmen. Ga je uitschakelen. Dan komt Paulus, dan begrijpen we wat Paulus zegt. Hij zegt, ik ben de wereld gekruisigd. En de wereld mij. Het snijdt naar twee kanten. Het is niet alleen dat ik zeg, die wereld, dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer gaan leven voor de jongste mode, de mooiste auto. De buren nieuwe dakpannen, dan moeten wij die ook hebben. Weet je, dat wil ik niet. Maar het is ook voor de wereld, voor de mensen om mij heen. Die krijgen ook het gevoel van, wat hebben we nog aan jou? Je wil niet mee daar naartoe, je wil niet met ons mee drinken, je wil niet een paar vieze moppen vertellen of weet ik veel. Weet je wel, wat hebben we aan jou? Ik ben de wereld gekruisigd en de wereld mij. Nou, weer eens betekent dat niet dat we wereldvreemd moeten worden. Want in de volgende, Jezus zegt volg mij en we zien Jezus werd een mens. Dat vind ik nog een van het meest onvoorstelbare. Dat God, de eeuwige, heilige God, bereid was om deze beperking op zich te nemen. Hij kwam bij ons heel gewoon, zegt dat lied. De Zoon van God als mensenzoon. Weet je, en ik denk, die gevoel moet mensen ook hebben als wij voor God willen werken. Als wij hem willen navolgen. Dan moet ze ook niet het gevoel hebben. Oeh, hier komt de predikant. Dan noem allemaal de gezichten van anderen. Niks meer zeggen, jongens, niks meer zeggen. Weet je, dit is. Iets is fout. Iets is fout. Wij moeten mensen. Paulus zegt: ik werd voor de Jood een Jood, voor de Griek een Griek. Voor de heidenen. Ik werd voor alsof ik één van hun was. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Als jij God wil navolgen, als jij voor God bruikbaar wil zijn, dan is het dat je ook zegt, Heere, hier ben ik. Neem mij als gebroken brood en deel mij uit. Volg mij. Dat is wat de laatste stukje in deze tekst. Hij zegt, neem zijn kruis, dagelijks zijn kruis op en volg mij. Weet je nou, ook daarin zegt hij, volg mij. Dus hij zegt niet, ga dan heel veel goed doen. Of breng bepaalde offerandes. Hij zegt, volg mij. Dus dan moet jij horen, jij moet zijn stem horen. Jij moet hem kennen, jij moet weten wat hij van je vraagt. Hoeveel, hoe vaak haken we hier gewoon af? En wij vinden dan iets wat wij denken, nou, dat vinden we, dat is wel goed genoeg nu. He, of er zijn ook vele anderen die dat, wat ik doe, goed vindt. Maar hier in de gebedskamer, weet je, als je daar niet vrede kan vinden met wat God zijn plan voor je leven is, dan heb je nog steeds niet dat overvloedige leven. Weet je, ik vind het zo fijn, dan laat God toe inderdaad dat er droogten komen in onze leven. Want wij willen in onze reis, van de navolging, wil wij bij die oase blijven. Maar God zegt, luister jongen, dit is een beloofde land die voor jou ligt. Er is meer. Er is meer. Er is nog zoveel wat ik in je en door je wil doen. Er is nog zoveel in God zelf, dat wij in de eeuwigheid zal nodig hebben om hem te leren kennen. Ga nooit op die punt komen waar ik kan zeggen, nu weet ik alles. Want vaak zijn het zo, hè? Je bent tot bekering gekomen, nou, dan heb je uiteengezet misschien over de doop, over de gaaf van de geest, hoe ga ik daarmee om, een andere, ik ben nou in de gemeente, ik heb de ene op die gemeente uitgezocht, misschien een andere gemeente, en nu, wat doe ik nu? Oké, maar nou, ja, gelukkig ergens lees, er is een dieper leven conferentie. Dat is er toch wel iets meer. Goed, dat laat zien, hè, die honger die er is. Wij zoeken erna. Volg mij, zegt Jezus. Volg mij. En het geweldige van Jezus volgen. Je ziet dat Jezus zich terugtrok. Je ziet dat Jezus die tijden nam. Die levengebed waar morgen Gerard ook nog verder zal van vertellen. Maar je ziet ook dat Jezus daarvanuit zich onder de mensen bewoog. En kijken, waar wil God de Vader hem gebruiken? Hoe wil God de Vader hem gebruiken? Offer anders is niet wat God zoekt. Gehoorzaamheid is beter dan offer anders. Weet je, ik denk dat wij onderschatten hoeveel wij nog moeten leren. Als ik terugkijk, 22 jaar geleden, dat ik met een koffer in mijn hand naar Nederland kwam. Weet je, en ik zeg dat zonder, het klinkt misschien raar, maar ik ben er eigenlijk heel serieus in. Zeg, als ik God was, had ik mijzelf nooit gezonden. Als jij weet hoeveel schadebeperkingen God moest doen. Weet je, maar opent voor mij een deur en dan, stop, laat hij nou maar even weer terugkomen. Dat was genoeg. Nou moet hij eerst weer wat leren. En dan weer een nieuwe weg. Stoppen maar even. Want, weet je, als ik moet door de jaren ontdekken hoeveel dingen God in mij moest en waarschijnlijk nog veranderen. Maar ik zie dat als iets geweldig positiefs. Ik denk zo, als iedere mens 100 fouten heeft. Iedere fout dat ik van God mag leren, door God gecorrigeerd wordt, is één minder. Is één minder. Zeg, laat maar zien, Heere. Laat maar zien. Want ik wil veranderen. Ik wil meer worden als Jezus. Maar om dit bodem van ons, mijn bodem van mijn hart, in de juiste conditie te krijgen. Ik denk het was George Muller. Die gezegd heeft, George Muller was die man die voor meer dan 10.000 wezen heeft gezorgd. Zonder om iemand te vragen om zijn nood bekend te maken. En een van de dingen die hij zei bij het begrijpen van het stem van God. Hij zegt, 80% van het probleem is om jouw hart in een conditie te krijgen waar het geen wil van zijn eigen heeft. 80% van het probleem in het begrijpen van de stem van God, is dat onze hart komt in een conditie waar het geen wil van zijn eigen heeft. Dat betekent, dat, hoe kan ik uitleggen? Weet je, ik voelde dat God wou dat bij in zijn dienst gebruiken. Op een gegeven moment hoorde ik een boodschap over Jezus en die gekruisigd in Zuid-Afrika. En het heeft mij zo geraakt, deze Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 8, dat ik een nieuwe leven met Christus, niet Christus in mijn leven, maar Christus als mijn leven. En ik dacht, dit wil ik mensen gaan vertellen. Dit moet de wereld horen. En ik ben naar een zendingsschool gegaan. En aan het eind van de cursus werd ons gevraagd, ga eens bidden erover wat je gelooft dat God, waar God jou wil gebruiken. En ik moest steeds denken aan Nederland. Mijn ouders komen uit Nederland, zoals ik gezegd heb. Ik was zelf hier 2 keer voor 6 weken vakantie. Maar in een natuurlijke trok het mij niet. Ik vond het hier heel gezellig. Ik vond de sport, in 1974 was de eerste keer dat ik hier was met Johan Cruijff. Weet je wel, als kleine jongetje, wauw. In Zuid-Afrika kennen we dat niet zo. Maar mijn papa zei altijd, als je in Nederland op vakantie komt voor 6 weken, dan regent het 2 keer. 1 keer 2 weken lang, 1 keer 4 weken lang. Weet je? En in Zuid-Afrika heeft echt, jij weet bij Johannesburg, Kriegersdorp, echt 8 maanden in het jaar 25 naar 30 graden. Schitterend weer. Dus in de natuurlijke trok het mij niet. Maar, dus ik heb die gedachten. Dus toen heb ik geleerd om God specifieke vragen te stellen. Ik wil daar vanavond een beetje verder op ingaan. Maar heb ik gezegd, heren, is het uw wil dat ik naar Nederland ga? Nou, om mijn hart in een toestand te krijgen waar het geen wil van zijn eigen heb, moet ik tot de punt komen waar ik echt kan zeggen, heren, als u dat wil, dan doe ik dat. Als u het niet wil, is het ook goed. Dus absoluut. Kijk, soms hebben ze iemand wel verteld van een zendeling die in een verre land zat en die vroeg, heren, wil u dat ik naar huis? Ze zegt, nou, ik ga kaartjes in een hoed gooien, hè, en als ik die kaartje trek van naar huis, dan weet ik het. Nou, trek die totdat hij die kaartje trekt. Zo. Kijk, dat is geen, je had het niet, dan heeft je het wil van zijn eigen. Ja, maar dat proces. Weet je, ik denk dat het werkelijk is net zoals een baby. Een baby die groeit op. En die denkt al die geluiden die hoort, dat is toch normaal. Die horen erbij en die zijn belangrijk. Maar ik denk dat jij en ik moet komen dat we werkelijk, dat mijn hart weet. Heer, ik moet uw stem horen. 1 woord van u. En mijn ziel wordt gezond. 1 woord van u is meer kostbaar. Mens zal niet leven van brood alleen, maar van iedere woord dat uit het mond van God komt. Ik zou jou vanmiddag wel vragen. Ben jij bereid die proces te gaan? Ben je bereid om die weg te wandelen? Of zit die vast? Ben je daartoe bereid? Weet je, het is voor iedereen van ons een worsteling. Ik weet nog dat ik ermee worstelde. Dat ik in Zuid-Afrika was. Ik heb toen in die kantoren ben ik gaan zitten. En ik heb het heel duidelijk gezegd. En God heeft mij erop mijn woord aangenomen. Ik zeg, oké. Maar weet je, Ik weet, een maand of 2, 3 daarna ging op een avond, was ik thuis bij mijn ouders op bezoek en met wat vrienden of zo. Weet niet, zeg van kom, we gaan een film kijken. En in Zuid-Afrika hebben ze van wat ze noemen drive-in. Hè? Dan ga je met de auto en dan zit je met de auto en dan krijg je een luidsprekertje in je venster hangen. En dan op een grote scherm, misschien heb je het wel eens op films gezien van Amerika of zo. Autobioscoop, ja, dan zit ik daar. En ach, ik weet niet eens meer wat voor film het was, maar Ik kreeg niks mee. God was zo met mij bezig. En ik voel dat God tot mijn hart zei, Eddie, kijk eens om je heen. Nou, hoeveel auto's staan daar? Iets van 200, misschien 250. Zeg van, als ik nu zou komen, hoeveel van de mensen hier vanavond, denk jij, zijn gered? En ik keek en ik zeg, Heer, ik denk niet veel. En ik voelde Heer zijn, niet veel. En in de pauze ging ik naar de cafeteria. En dan waren de jongelui, stond daar te roken en te drinken, weet je wel. En als een beetje, zeg maar, onder de invloed zo. En ik deed de deur van de cafeteria open, en er stond zo ongeveer 20 jongelui. En ik voelde dat God aan mij zei, Eddie, als ik nu zou terugkomen, is niet Een van de jongelui die nu hier in het cafetaria is gered. Weet je, de pijn schoot hem aan. Zeg, Heer, waarom niet? Waarom niet? Eigenlijk was ik tegen mezelf gewoon ook aan zeggen, Eddie, waarom? En dan denk ik aan het woord dat zegt, ieder die de naam des Heren aanroept, zal gered worden. Maar hoe? Hoe kunnen ze roepen als ze het niet horen? Hè? En hoe kunnen ze horen zonder een prediker? En hoe kan iemand preken zonder gezonde te zijn? En weer werd ik geconfronteerd met die vraag. Weet je, vanmorgen noemde Gerard die schrift van Jesaja. Jesaja die in het jaar dat koning Uzzia stierf, Jesaja 6. Hij zegt, zag ik de Heere. Zij was een gebed en hij zag de Heere, weet je. En als God tot jou en mij spreekt, dan opent God ons de geestelijke wereld. God laat ons iets proeven, iets zien van eeuwige dingen en van dingen zoals ze werkelijk zijn. Weet je wat er gebeurde? Eerst is, Gerard vertelde het al vanmorgen, eerst is dat hij zijn eigen haat, ik ben een man van onreine lippen en ik leef te midden van een volk en dan komen de engelen en zeggen hier, altaar, jouw lippen zijn gereinigd. Dus ook bij God, je ontdekt niet alleen het probleem in het gebed, maar je ontdekt ook het antwoord. Je ontdekt ook van, op het altaar Gods van Golgotha is er verlossing. Maar weet je wat dan gebeurt? Dan staat er, want hij ziet die serafs vliegen. En ze riepen, heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. En dan staat er, met twee vlerken bedekte ze hun gezicht, met twee bedekte ze hun voeten. En met twee vlogen ze. Dus het lijkt daar in de hemel, 2/3 acties van aanbidding. En 1/3 werken. Maar te midden van dit omgeving, de troon Gods. En dan staat er, ik hoorde de stem des Heren. Weet je, dit is wat gebeurt als wij in gebed tot God komen. Wij horen de stem. De Heren doet ons zijn stem horen. Maar weet je wat ik zo apart vind van dat verhaal? Weet jullie nog wat hij hoorde? Weet je dat? Kan iemand dat zo zeggen? Nee, hij hoorde, wie zullen we zenden? Wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? God zei niet, hey Jesaja, goed dat je er bent. Leuk dat je bent. Wil jij niet voor ons gaan? Dat zei hij niet. Het is bijna alsof Jesaja in dit gebedskamer, in de tegenwoordigheid van God, of hij de drie eenheid, de almachtige God, horen spreken. Wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? Daar, hij proefde Gods hart. Gods hart wordt hem geopenbaard. Hij ervaarde het. Dat God een hart heeft voor de verloren gaande wereld. Het is niet Gods wil dat iemand verloren gaat. God wil het niet. Het tragischste vers in de Bijbel staat in Jeremia. Zegt het oost is gewezen. En wij zijn niet gered. Mensen, ik geloof met mijn hele hart dat in deze tijd waar wij leven. Ik geloof dat wij in de eindtijd leven. Ik geloof dat de dag alles stroomt er naartoe dat Jezus komt. Ik geloof ook dat er een machtige strijd gaande is. Dat het duisternis groter wordt. Maar ik geloof ook dat God de grote oost wil binnenhalen. Maar wat doe jij? Wat antwoord jij? Als jij God zou horen zeggen. Wie zal ik zenden? En wie zal voor ons gaan? Ga jouw hart, als Jesaja's hart zeggen, Heren, Heren, hier ben ik, Heren, zend mij. Heren, ik wil niet dat mensen verloren gaan. Ik wil ze vertellen wie u bent. Ik wil ze vertellen wat u aan mij hebt gedaan. Ik wil ze vertellen hoe goed u bent.
Wat ga jij God antwoorden? Weet je, het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk om te zeggen, ja, ik hoor het er al. Wie zal ik zeggen? Ja, hier ben ik, Heer, maar stuur maar mijn broer. Hij riep allen. Indien iemand achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf. Neem zijn kruis dagelijks op. En volg mij. Die besluit kan ik niet voor jou nemen. Maakt niet uit of je een kind van een predikant bent, zoon. Of dat je zo van de straat komt en helemaal niet christelijk opgevoed bent. God, de Almachtige God, heeft bestemd dat jij op deze moment op de aarde leeft in het jaar 2010. Dat jij geboren wordt, voor de meeste van jullie in Nederland. Dat jij de gaven en talenten hebt zoals hij ze jou heeft gegeven. Dat je bent wie je bent. Wat vindt hij bij jou? Vrucht? Ik wil dat wij gewoon een moment stil worden. Dat andere stemmen zwijgen. Het stem van overleven. Het stem van zorg over verledenheden en toekomst. Het stem van angst. Het stem van ambitie. Het stem van ons, ja, Heer, genotten die tijdelijk zijn. Tijdelijke genotten. Heere, in u is leven. En dit leven, Heere, was het licht der mensen. En Heere, voordat wij geboren werden, heeft u al uw hand op ons gelegd, in het baarmoeder. Is u al begonnen voor te bereiden voor de taken die we hebben? Heer, het duurt vaak en soms ook op fasen in ons leven zo moeilijk, Heer, dat we het duidelijk zien en horen. En vanmiddag, Heer, dit kan een weekend zijn net als iedere ander. Het kan zijn dat we echt zeggen, we gaan naar huis, we hebben een fijne weekend gehad. Want Heer, we hebben al meerdere gehad. We hebben al fijne tijden in ons leven mogen beleven met u. Maar het kan ook een punt zijn waar we over de rode lijn gaan. De rode lijn van een vliegtuig die van A naar B vliegt. En op het moment dat zijn benzine over de helft op is. En wat betekent dat hij niet meer terug kan. We moeten door. Het moment waarop ik een besluit neem. Zeg, Heere God. Ik wil u volgen. Ik wil u volgen. Ik wil uw stem horen. Ik wil dat u diep in mijn hart werkt. Ik wil dat u mij reinigt. Ik wil dat mijn hart vruchtbaar bodem is.
Ik wil dat u kan doen met mijn leven wat u wil. Niet wat ik wil. Ik kan iedereen daarop reageren zoals jij wil, weet je, want het blijft een zaak tussen jou en God. Voor de een is het misschien goed om het gewoon stil te zeggen. Voor de ander is het misschien goed om even op je knieën te gaan. Voor de ander is het misschien goed om te gaan staan. Niet voor de mensen, want onze ogen willen we gesloten houden, maar ook naar de geestelijke wereld toe om te laten zien aan de duivelse machten, ik wil Jezus volgen. Heilig is de Heere, der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden en het luide roep van het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de Heere, der Heerscharen gezien. Maar een van de sera's sloeg naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van de altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heeren die zeide, wie zal ik zenden? En wie zal voor ons gaan? En ik zeide, Heere God, almachtige God, u kent ons, u weet alles van ons. Maar u trekt ons door uw geest en uw tegenwoordigheid, Heere. Heere, en het gaat niet eerst om, het gaat ook om ons onverdiend dat u Jezus in ons wil vormen. Maar dit wat u wil doen door ons, gaat er ook om dat vele anderen gered mogen worden. En wij weten, Heere, Heere, wij snappen soms niet waarom u dit werk niet aan engelen heeft gegeven. Omdat wij als mensen zo ontrouw kunnen zijn. Maar toch zien wij, Heere, u hebt de mens voor de korte wijle lager dan de engelen gemaakt. Om ons in Christus te verheffen tot ver boven. Heere, u die het lijden doorstond, om het vreugde van wat u daarna zag. Ik bid u voor deze mannen hier deze middag, Heere. Heer, ik bid het voor iedereen. Heere, u weet hoe makkelijk wij die andere stemmen blijven horen en hoe die andere stemmen zo'n grote invloed soms in ons leven hebben. En Heere, vanmorgen heeft Gerard ook al gebeden en ons daartoe opgeroepen, ons te laten reinigen, Heere. Ons te laten wassen door u, door het levend water, reinigen door uw bloed, Heere. Maar wij willen schoon zijn, wij willen vruchtbare bodem zijn. Heere, wij willen door u gebruikt worden. Wij willen vrucht voorbrengen, Heere, dat blijft. En ik loof u vanmiddag dat ik mag zeggen, Heere, wij hebben niet onszelf gekozen, maar u zegt, ik heb u gekozen. Ik heb u gekozen, opdat gij mag heen gaan en vrucht dragen. U heeft ons daartoe bestemd. Ik loof u daarvoor vanmiddag, Heere. Vervul ons met uw geest. Kom, o Heere God, u ziet het, Heere. U ziet onze harten die roepen naar u. U ziet onze harten die wij, zover als wij het kunnen, openstellen. En zeg, o Heere God, zet ons vrij. Zet ons vrij van alle zelfaanklachten, van alle aanklacht des duivels. Zet ons in de vrijheid van de Zonen Gods. Vervul ons met uw geest, Heere. En neem ons, Heere, bij de hand. Wij willen u volgen. Wij willen u volgen, Heere. Heere, wij willen deel zijn van die die het Lam volgen, waarheen hij ook gaat. Wij weten niet wat de toekomst brengt. Wij weten niet wat u volgt. Maar Heere, wij willen u volgen. Want ons prijs kan nooit zo groot zijn als de uwe was. Dank u, Heere, dat u ook met iedereen van ons, dat u geen eenheidsworst maakt. Met iedereen van ons gaat u een andere weg. En dank je daarvoor. Dank je dat je ons iedereen bijzonder heeft gemaakt. Iedereen apart. Iedereen aparte talenten. Maar dat we samen mogen deel zijn van uw lichaam. U de hoofd. U de koning. U ons redder, ons verlosser. Ons Heer. Ons heiland. Lam van God. Waardig bent u. Heilig, heilig, heilig is het Lam. Heilig, heilig, heilig is het Lam. Want u bent waardig, ontvangen onze eer, het Lam op zijn troon. En onze stem verheffen wij tot hem, het Lam op zijn troon.